Goedemorgen.
We openen met elkaar Gods woord in de brief van Paulus aan de Filippenzen. En het is voor mij een voorrecht om hier bij jullie te mogen zijn, om Gods woord met jullie te openen. Ik ken een paar mensen uit deze gemeente, maar lang niet allemaal, maar we zijn benieuwd wat de Heer deze morgen ook te zeggen heeft en in uw hart zal doen. We lezen dus met elkaar Filippenzen 4 vanaf vers 10 tot het einde. En daar lezen we Gods woord als volgt. En ik ben zeer verblijd geweest in de Heere dat uw denken aan mij eindelijk weer opgebloeid is, schrijft de apostel Paulus aan deze gemeente. U hebt ook wel steeds aan mij gedacht, maar u hebt de gelegenheid niet gehad om het te tonen. Niet dat ik dit zeg vanwege gebrek, want ik heb geleerd om tevreden te zijn in de omstandigheden waarin ik verkeer. En ik weet wat het is vernederd te worden. Ik weet ook wat het is overvloed te hebben. In elk opzicht en in alles ben ik ingewijd. Zowel in verzadigd te zijn, als in honger te lijden. Zowel in overvloed te hebben, als in gebrek te lijden. Alle dingen zijn mij mogelijk door Christus, die mij kracht geeft. Toch hebt u er goed aan gedaan dat u gedeeld hebt in mijn verdrukking. En ook u, Filippenzen, weet dat in het begin van het evangelie, toen ik uit Macedonië vertrok, geen enkele gemeente mijn deelgenoot werd in de rekening van uitgaven en ontvangst, dan u alleen. Want ook in Thessalonica hebt u mij een en andermaal iets gestuurd voor wat ik nodig had. Niet dat ik de gave zoek, maar ik zoek de vrucht die op uw rekening toeneemt. Maar ik heb alles ontvangen en ik heb overvloed. Ik ben geheel voorzien. Nu ik door middel van Epafroditus ontvangen heb wat door u gezonden was. Als een aangename geur, een welgevallig offer, welbehagelijk voor God. Maar mijn God zal u, overeenkomstig zijn rijkdom, voorzien van alles wat u nodig hebt. In heerlijkheid, door Christus Jezus. Onze God en Vader, nu zij de heerlijkheid, in alle eeuwigheid. Amen. Groet elke heilige in Christus Jezus. U groeten de broeders die bij mij zijn. Al de heiligen groeten u, en vooral die van het huis van de keizer zijn. De genade van onze Heere Jezus Christus zij met u allen. Amen. Tot zover dit gedeelte. En deze morgen denken we na over de versen 11 tot en met 13. En we denken na over het thema tevredenheid. Waar Paulus zegt in vers 11... Niet dat ik dit zeg vanwege gebrek, want ik heb geleerd om tevreden te zijn in de omstandigheden waarin ik verkeer. En waar we over nadenken met elkaar is, wat is nou de basis voor echte, duurzame, blijvende tevredenheid? Wat is nou de basis voor echte, duurzame tevredenheid? En de vraag die ik u wil stellen, die ik jou wil stellen, is deze, ben jij tevreden? Ben je tevreden? En misschien is het ja. Waarom ben je dan tevreden? Vul het eens voor jezelf in. Ben je tevreden omdat je een goede baan hebt? Omdat je lieve, gehoorzame, altijd luisterende kinderen hebt? Of omdat je een goed gevulde portemonnee hebt? Of dat je gezond bent? Misschien zeg je wel van, ja, wat is dan tevredenheid? Nou, het Griekse woord dat hier staat in vers 11, dat is autarkes. Ik zal het niet helemaal goed uitspreken, ik heb geen Grieks gestudeerd. Maar dat heeft iets in zich van genoegen nemen met, genoeg hebben. Dus Paulus zegt hier, ik heb geleerd om genoeg te hebben. En in ons Nederlands woord zit natuurlijk het woord vrede, tevreden, dat is vrede hebben, rust hebben, je ziel op rust hebben. Niks nodig hebben een volle beker hebben. En ik las ergens in een verklaring, dat vond ik wel mooi. Die beste man zei, waar volstrekt niets is, daar kan geen vergenoegdheid zijn. Dat is een ander woord voor tevredenheid. Als je niets hebt, kan je ook niet genoeg hebben. Dat is natuurlijk ergens heel logisch. Dus tevredenheid en vergenoegdheid, een oud Nederlands woord, of genoeg hebben, heeft altijd te maken met iets waarover je tevreden bent. Of waarom je tevreden bent. Dat is altijd een basis. Nou, Paulus zegt hier, ik heb geleerd in mijn leven, dat schrijft hij redelijk aan het eind van zijn leven, terwijl hij in de gevangenis zit. Hij zegt, ik heb geleerd om in alle omstandigheden tevreden te zijn. Daar gaan we over nadenken met elkaar. Hoe kan dat? Wat is de basis in het leven van Paulus dat hij dit kan zeggen? Want het is nogal wat. Je zegt van, joh, in alle omstandigheden heb ik geleerd om tevreden te zijn. Het broertje of zusje van tevredenheid is vrede, blijdschap, geluk. En daarentegen van ontevredenheid is mopperig. En wat ook heel erg daaraan gerelateerd is aan ontevredenheid is begeerig. Dingen willen hebben, omdat je ontevreden bent. Nou, voordat we echt gaan nadenken over wat is nou de basis, het duurzame zeg maar fundament onder deze uitspraak van Paulus, dat hij zegt van ik heb geleerd om tevreden te zijn in elke omstandigheid, eerst even wat inleidende gedachten over de context van dit gedeelte. Want ja, dit staat redelijk aan het eind van de brief die Paulus schrijft aan de gemeente te Filippi. En Paulus, wat ik al zei, die zat in de gevangenis. Was aan het eind van zijn leven, waarschijnlijk 6 jaar later nadat hij deze brief heeft geschreven, heeft hij het leven gelaten. Hier op aarde in ieder geval. Hij zat in de gevangenis, zeer waarschijnlijk te Rome. Maar het kan ook zijn dat hij in Efeze in de gevangenis zat. Maar hij was enorm bemoedigd. En deze hele brief, eigenlijk de Filippense brief, is een redelijk positieve brief. Weinig vermaning, hier en daar wat vermaning, maar niet zoals de Galaten brief waar Paulus gelijk volop ingaat van waar zijn jullie mee bezig, wie heeft u betoverd en waar die echt een hele scherpe toon aanslaat. Een redelijk bemoedigende brief. En Paulus is ook erg bemoedigd. Hij zat in de gevangenis en Epafroditus had hij, is trouwens een leuk woord, een leuke naam voor je kleine, als je nog zoekt naar een naam, Epafroditus. Maar hij had Epafroditus, een van zijn medewerkers, had hij gestuurd naar de gemeente te Filippi. Daar verlangde Epafroditus zelf heel erg naar. En Epafroditus was teruggekomen en die was met goed nieuws teruggekomen bij Paulus, dat het goed ging in de gemeente. Maar niet alleen dat, hij was ook teruggekomen met een grote som geld. Nou, en dat is wat Paulus zegt in vers 10. Ik ben zeer verblijd geweest in de Heere dat u denken mij eindelijk weer is opgebloeid. U hebt wel steeds aan mij gedacht, maar u hebt de gelegenheid niet gehad om het te tonen. Ze kwamen dus, die beste man, Epafroditus, kwam dus terug met een zak met geld voor Paulus. Ter ondersteuning van zijn bediening. En dit gedeelte zoekt Paulus, als je dit leest, dan zoekt Paulus eigenlijk naar een manier om dankjewel te zeggen tegen die gemeente. Want hij zegt, je voelt een soort van spanningsveld. Hij zegt van ja, ik ben heel erg blij dat jullie dit hebben gedaan. Maar ik ben blij, het gaat niet alleen om de euro's. Ja, het waren geen euro's natuurlijk. Maar om het geld wat ik heb gekregen, daar ben ik niet per se blij om. En dat vind je in vers 17 eigenlijk kernachtig weergegeven. Vers 17, niet dat ik de gave zoek, zegt hij. Daarom ben ik niet per se blij om het geld. Maar ik zoek de vrucht die op uw rekening toeneemt. Ik ben enorm verblijd door deze gave, omdat ik zie hieraan dat het evangelie ja, werkzaam is in jullie leven. Dat jullie niet meer leven of je geld alleen besteden aan allerlei dingen, maar dat jullie ook geld besteden aan de voortgang van het evangelie. En dat bemoedigt mij. En dat was een bemoediging voor Paulus. Hij had het evangelie natuurlijk gedeeld onder de Joden. Daar had het vrucht gedragen dat Joodse mensen tot geloof waren gekomen in de Messias. Maar ook in Griekenland, waar Filippi lag, ook in de Griekse wereld, had het evangelie vrucht gedragen. En de Grieken, die zochten, dat zegt hij ook ergens, die zochten wijsheid. De Griekse mensen, die zochten altijd naar, die waren filosofisch aangelegd. Ze zochten wijsheid en kennis en eigenlijk de dwaasheid van het kruis. Ja, zou dan menselijkerwijs gesproken geen plek hebben. Een Messias, een God die naar deze wereld kwam en in nederigheid wandelde en zichzelf gaf aan het kruis. En dat moet dan het middel zijn tot verlossing. De dwaasheid van het kruis. Maar het had daar dus vrucht gedragen. En dat bemoedigde Paulus. Dat de gemeente, een Griekse gemeente, met een som geld kwam en hem ondersteunde in zijn bediening. Dat is zeg maar de achtergrond. Of de context van dit gedeelte. Hij zoekt naar een manier om dankjewel te zeggen. Hij zegt dankjewel. Niet per se met geld. Eigenlijk wel leuk, hè? Krijg je een zak met geld. Zeg je, joh, ja, ik vind het heel leuk, maar het gaat me niet om het geld. Ja, waarom heb ik het dan gegeven? Nee, het gaat me niet om het geld. Maar ik zie hierin dat het evangelie vrucht draagt. Dat het werkzaam is in jullie leven. En misschien wel even een goede vraag. Waar besteed je je geld aan? Want daar waar je je geld aan uitgeeft, dat zegt iets over je prioriteiten. Dat zeg ik ook tegen mezelf. Waar besteden we ons geld aan? Aan de voortgang van het evangelie, heeft dat prioriteit in ons leven? Aan Gods werk in deze wereld tot behoud van zielen? Nou, de Filippenzen die hadden dat dus als prioriteit, zo blijkt. En in dat dankjewel zeggen, zegt hij dus, ik zeg dit niet vanwege gebrek, vers 11, bedankt voor het geld, maar ik zeg niet, ik ben blij dat jullie het hebben gegeven, maar ik zeg het niet vanwege gebrek, ik heb dat geld eigenlijk niet nodig, want ik heb geleerd om tevreden te zijn in de omstandigheden waarin ik verkeer. Ik weet wat het is om vernederd te worden, ik weet wat het is overvloed te hebben in elk opzicht. In alles ben ik ingewijd, zowel in verzadigd te zijn, als in honger te lijden, in overvloed te hebben, als in gebrek te lijden. Ik heb het geld niet nodig, want ik heb geleerd om mijn tevredenheid ergens anders op te funderen. Ik ben tevreden omdat er een ander fundament in mijn leven is. Paulus zegt dus, of ik nu een volle buik heb, of een lege buik, of ik nu heel veel bezittingen heb, of geen bezittingen, ik ben tevreden. Ik heb genoeg. Hoe kon hij dit zeggen? Twee punten. Om het even een beetje te structureren. Wat de basis vormt en kan zijn in onze levens voor echte, duurzame tevredenheid. De eerste is Christus. En dat vinden we in vers 13. Dus het eerste fundatiesteen eigenlijk onder je tevredenheidshuis is Christus. Hij zegt in vers 13, geeft eigenlijk het antwoord als je de vraag stelt, hoe kan dat nou, Paulus? Nou, hij zegt, alle dingen zijn mij mogelijk door Christus die mij kracht geeft. Je zou dit vers trouwens wel verkeerd kunnen uitleggen. Je zou kunnen zeggen, oké, ik kan dus als christen alles. Want Christus geeft mij daarvoor de kracht. Ik denk dat we dan niet echt recht doen aan dit vers. Want in de context van dit gedeelte, denk ik dat we meer recht doen aan het vers als we hem lezen in de zin van, ik heb geleerd om tevreden te zijn in alle omstandigheden. Of het nou moeilijk is, of ik in de gevangenis zit, of ik honger heb, of ik niks heb. Ik kan alles aan door Christus die mij kracht geeft. Ik kan tevreden blijven. En de situaties kan ik aan doordat Christus mij kracht geeft. Dus ik kan alles, zou ik liever willen vertalen met, ik kan alles aan door Christus die mij kracht geeft. Ik kan de situaties handelen, omdat er een ander fundament is in mijn leven. En dat fundament is dus Christus. Paulus zegt hier, en hij zegt het in vers hoofdstuk 2 ook, of hoofdstuk 3, dan zegt hij in vers 8, daar gaat het eigenlijk meer over dat hij zegt van, ik roem niet meer in dingen van het vlees. Dan zegt hij vers 8, heel bekend vers, Filippenzen 3 vers 8, ja, ik beslist, ik beschouw ook alles als schade, vanwege de voortreffelijkheid van de kennis van Christus Jezus mijn Heere, om wie ik dat alles als schade ervaren heb. En ik beschouw het als vuiligheid, opdat ik Christus mag winnen en in hem gevonden word. niet met mijn rechtvaardigheid die uit de wet is, maar die door het geloof in Christus is. Hij zegt dus, mijn geloofsverbondenheid met Jezus Christus is het fundament voor tevredenheid. Alles kan me gestolen worden als ik Christus maar echt mag kennen. Ik moest erover nadenken, ik dacht van ja, wanneer is nou eigenlijk de eerste ontevredenheid in deze wereld gekomen? We lezen natuurlijk over het volk Israël, hè, dat ze mopper en ontevreden waren. Maar ver daarvoor, in het paradijs is het natuurlijk begonnen. Waar Adam en Eva de leugen hebben geloofd dat er dat God niet genoeg is. Dat is eigenlijk wat Satan deed, hè? Hij misleidde ze en hij zei eigenlijk, God houdt iets voor jullie achter. Er is meer door het goed en kwaad te kennen, waardoor je eigenlijk meer geluk gaat ervaren. En God laat dat een soort van achter. Aan God heb je niet genoeg. En dat is het grote gat in onze ziel. Tot op de dag van vandaag. De gevolgen van de zondeval. En dat we God zijn kwijtgeraakt. Want toen Adam en Eva zondigden, toen werden ze zich ineens bewust dat ze naakt waren. Ze misten ineens die heerlijkheid van God in hun leven. En ze misten ineens die vertrouwelijke, intieme omgang met hun maker. En dat is zo diep, die zondeval. Dat ze het paradijs uit moesten. Het was zo heerlijk in die tuin. Ze wandelden met God in de koelte van de namiddag. En het was prachtig, het was goed. Het was in harmonie. En ze moesten weg en ze mochten niet meer komen bij die boom des levens, zodat ze niet eeuwig in die staat zouden blijven. Kwijt, zeg maar. Gat in hun ziel. Doordat ze de relatie met God niet meer hadden. En dat is het gat in onze ziel, van nature. Dat we de omgang, het leven met God niet meer kennen of kwijt zijn geraakt. En nou is het grote gevaar, en dat is wat we doen in onze natuurlijke staat en wat de wereld doet. Dat is dat we dat gat gaan opvullen met dingen. Met spullen. Of met, noem het maar op. Anders dan met God. Het grote gat in onze ziel. En misschien herken je dat wel, dat je leegte voelt. Dat je zegt van, als ik dat maar zou hebben, dan zou ik gelukkig zijn. Als ik nu die promotie zou maken. Of als ik nu zoveel geld op mijn bankrekening zou hebben. Of als ik nou dat huis, dat type huis zou hebben. Of dat type auto. Of noem het, ik weet niet wat jou bezighoudt, maar we zijn geneigd om dat gat op te vullen met dingen buiten God om. En dat is arm. En dat is niet duurzaam. Tegenwoordig is duurzaamheid hot topic, hè? Ik zit in de elektra hoek en je hoort niet anders dan duurzaamheid. Zonnepanelen, noem het maar op. Maar je ziel opvullen met dingen buiten God is niet duurzaam. Ik heb een nieuwe auto. Een heerlijke auto. Een Volvo V70. Echt, rijdt als een dijk. Ik had een Peugeotje, een 208, en dan krijg je ineens zo'n Volvo en dat is echt anders. Dan denk je, nou, nu ben ik de koning te rijk. En dan voor de eerste 2, 3, 4 weken, heerlijk. Wat rijdt dat? Een Zweedse Volvo. Maar het verzadigt niet. Het was ook niet mijn bedoeling, hoor, dat mijn ziel zal verzadigen. Maar je voelt dan wel weer eventjes van, ja, dus een paar weken heel mooi en dan zie je alweer andere auto's rijden. Dan denk je, dat is nog een grotere Volvo. En buiten het merk Volvo zijn er nog grotere en mooiere auto's. Het verzadigt niet. Met huizen precies hetzelfde. Dingen verzadigen niet onze ziel. Christus alleen verzadigt onze ziel echt. En dat is best makkelijk gezegd. Ja, Christus is onze verzadiging. Maar dat is in de praktijk nog best lastig om dat handen en voeten te geven. Ook als je hem kent en als je hem lief hebt, om dat handen en voeten te geven. Om niet te vallen voor de dingen van deze wereld, maar om te vallen voor Christus. En ik zat aan het kijken, wij zoeken glorie, heerlijkheid. Dingen die, zoals voetbalwedstrijden of grote gevechten. Dat vinden we mooi op de een of andere manier, dat trekt ons. Maar in Christus is echte glorie en heerlijkheid. Hij vecht het grootste gevecht der gevechten. En hij zal overwinnen. In hem vinden we echte verzadiging. Als hij ook straks Satan definitief zal werpen in de poel van vuur en zulfer. In hem is echte glorie, in hem is echte heerlijkheid. In hem is ook echte schoonheid. Zijn karakter is zuiver en schoon. Ik las in Openbaring even dat gedeelte. Daar staat, hij is, zijn borst is omgord met een gouden gordel. Zijn hoofd en zijn haar zijn wit als witte wol, als Johannes hem ziet, en zijn heerlijkheid. Als sneeuw, zijn ogen zijn als een vuurvlam. Zijn voeten als blinkend koper, gloeiend gemaakt in een oven, in een vurige oven. En zijn stem is als het geluid van vele machtige water. Uit zijn mond komt een tweesnijdend zwaard. En zijn gezicht straalt zoals de zon schijnt in haar kracht. En hij is zoveel heerlijkheid en zoveel majesteit en zoveel glorie. In hem vinden we alle heerlijkheid en alle glorie, alle schoonheid gebundeld in een persoon, in Jezus. Zoek je naar liefde, dan is dat in Christus in zijn volheid te vinden. Als je hem ziet hangen aan het kruis voor jouw zonde, waar hij jouw schuld uitdelgt. Om jou weer in gemeenschap met de Vader te brengen. Omdat hij ernaar verlangt. Dat vind ik zo'n diepe tekst in Johannes 17. Waar hij zegt, Vader, ik wil dat zij die u mij gegeven heeft. Dat zij bij mij zullen zijn. Dat zij mijn heerlijkheid zullen zien. Die ik had voor de grondlegging van deze wereld. Dat is liefde. Dat is pure liefde. Hij verlangt ernaar. Dat is waarvoor hij aan het kruis is gegaan, om jou terug te brengen in de heerlijkheid. Bij hem, aan zijn boezem. Zoek je veiligheid, in Jezus is dat te vinden. Hij zegt, ik ben de goede herder. Ik geef mijn leven voor mijn schapen. Ik geef een eeuwig leven en zij zullen beslist niet verloren gaan in eeuwigheid. En niemand zal ze uit mijn hand rukken. Je kan veiligheid zoeken in geld, in spullen. Maar bij Jezus ben je echt veilig. Ik probeer je te schetsen dat in Christus de echte genoegzaamheid ligt. Echte schoonheid, echte glorie, echte heerlijkheid, echte liefde, echte veiligheid. Ook echt doel en bestemming. Daar verlangen we ook naar. Dat is ook waar we kunnen dat heel makkelijk invullen met dingen van deze wereld. Doel hebben. Maar Efeze zegt, wij zijn zijn maaksel, Efeze 2 vers 10... geschapen in Christus Jezus. Je bent een nieuwe schepping in hem. In geloofsverbondenheid te leven met hem. We zijn geschapen in Christus Jezus. Om goede werken te doen. Die God van tevoren bereid heeft. Hij heeft een plan ook met jouw leven. Als je in geloofsverbondenheid met hem leeft. Goede werken die hij voor jou heeft bereid. Zodat je daarop zou wandelen. Echt doel. Echt bestemming. Echt veiligheid. Echte heerlijkheid. Echte liefde. Echte verzadiging. Is te vinden. In een intieme geloofsverbondenheid met Christus. Alleen. Ik las in een boekje. Om dit nog even iets te illustreren. Dat was dus de basis van Paulus. Hè. Hij zegt dat ik hem ken. Het maakt me niet uit. Omstandigheden maken mijn beker niet vol. Mijn beker is vol. Stel je een beker vol. Een glas. Is niet helemaal vol. Maar stel dat die helemaal vol is. Als die helemaal vol is met Christus. En hij is genoeg voor je. Dan kan er geen overvloed meer bij, dat doet dan niks meer. Niet meer om tevreden te worden. Dan lijden, honger, vervolging, hij is vol met Christus. Dat is het getuigenis van Paulus. En ik las in een boekje van, misschien ken je haar wel, Laura Story. Die heeft een lied geschreven, Blessings. En zij kregen een enorm, ze werden enorm geschokt als gezin, doordat de vader van het gezin, haar man dus, een hersentumor kreeg. En hij moest geopereerd worden. En de dokters zeiden van, ja, we weten niet hoe hij uit de operatie komt. Het kan best zijn dat hij je niet meer zal herkennen. Je naam niet meer zal kennen. En nou, heel pittig natuurlijk. En hij ging die operatie in en hij kwam eruit. En hij kende haar naam nog. Maar hij zei van, hey, wat doe jij hier? Na die operatie. Hij wist niet meer dat hij met haar getrouwd was. Natuurlijk enorm pittig. En daar schrijft zij over. Ik kan het niet helemaal voorlezen omwille van de tijd. Maar iedere dag, zegt ze, bad ik opnieuw tot God. God, als dit de dag is waarop u Martin helemaal geneest, beloof ik dat ik u alle eer zal geven. Maar steeds had ik het gevoel dat God terugpraat. En dat ik hem hoorde zeggen met die zachte stem die recht tot je hart spreekt. Dit weet ik, dat weet ik, Laura. Maar wat als de genezing een proces is? Wat als het een lange weg is met meer slapeloze nachten dan je ooit had gedacht? Dat er meer geloof van je wordt gevraagd dan je ooit dacht te kunnen bezitten? Geef je me dan nog steeds alle eer? Ik ben aan het leren om ja te zeggen. Dat vind ik mooi. Zegt, ik ben aan het leren om ja te zeggen. Het is niet eenvoudig, maar ik ben het aan het leren. Daar kom ik zo meteen trouwens nog op terug. En Paulus zegt ook, ik heb het geleerd om tevreden te zijn. Ik geloof in geloof, want dat ik Gods plan niet begrijp, wil niet zeggen dat hij geen goede en trouwe God is en geen goed en volmaakt plan zou hebben. En dan sla ik even een stukje over. Zegt ze, Paulus vroeg aan God of hij de doorn uit zijn vlees wilde halen, maar in plaats daarvan koos God ervoor Paulus iets te leren over een kracht die alleen in zwakheid wordt verbracht. Job rouwde om het verdriet van zijn bezittingen en zijn kinderen. Toch leerde hij op de bodem van zijn bestaan God te prijzen. Natuurlijk hebben we gebeden om genezing, maar God heeft dat gebed om een voor ons onbekende reden niet verhoord, zoals wij het graag wilden. En dat bracht ons bij de vraag of hij ons daarmee mogelijk juist zegende. Het antwoord weet ik nog steeds niet goed. Ieder wat als in het lied, haar lied gaat What if your blessings come true raindrops. Ieder wat als in het lied staat symbool voor 1000 vragen die God onbeantwoord lijkt te blijken. Lijkt te laten. Maar dit weet ik wel. Er is een diepte in de intimiteit met God die alleen bereikt wordt door het lijden heen. Er is een vertrouwen op zijn woord dat alleen ervaren kan worden wanneer alles om je heen is weggevallen. En dan zegt ze dit, en dit vind ik zo mooi. Als dit nodig is om mij, een koppig kind, mij aan dat oude, ruwhouten kruis te laten vastklampen, mag jij je voorspoed hebben. Ik heb liever Jezus. En dan schrijft ze dat lied, What if your blessings come through raindrops? Wat als uw zegeningen nou juist door regendruppels komen? What if your blessings come through tears? Wat als uw zegeningen nou juist door tranen heen komen? What if a 1000 sleepless nights, dus what it takes to know you know? Wat als juist die 1000 slapeloze nachten ervoor nodig zijn om te ervaren dat u er bent? Jij mag je voorspoed hebben, ik heb liever Jezus. Nou, ik denk dat is wat Paulus hier ook zegt. Christus heeft mijn beker volgemaakt. Maar hij zegt hier, vers 13, alle dingen kan ik aan, zijn mij mogelijk, door Christus die mij kracht geeft. En ik denk dat dat ook een belangrijk is. Het staat in de tegenwoordige tijd, die mij kracht geeft. Hij zat op dat moment in een moeilijke omstandigheid, want hij zat in de gevangenis. Hij zat in ketenen, zo schrijft hij. En ik denk dat wij de neiging hebben om in de toekomst te leven, of dat je kijkt naar het lijden van een broeder of zuster, en dat je zegt van, als ik dat toch zou hebben, dat zou ik niet aankunnen. Zou ik niet tevreden mee kunnen zijn. Dat is mooi gezegd, maar als ik dat, stel dat, of als dat. Maar dat is niet wat Paulus hier doet. Hij zegt van, Christus is een levende realiteit in mijn leven. En dat is echt belangrijk om ook telkens voor ogen te houden. Hij leeft nu, op dit moment. En jij leeft nu, op dit moment. Hij is er echt in de hemel, op dit moment. En hij ziet jou echt, op dit moment. En op dit moment is hij echt voor jou aan het bidden, als hoge priester. En is hij echt jouw middelaar, op dit moment. En op het moment dat jij moeite en strijd kent, is hij daar echt om je kracht te geven. Dat is geen formule van zet hier dat knopje om of toets deze code in en je bent tevreden. Hij is er ook echt. Hij is een levende realiteit. Christen zijn is geen, dat doen we soms en ik doe eraan mee. Als we elkaar proberen te bemoedigen door wat formules te geven. Verblijd je altijd in de Heer. Ik zeg het opnieuw. Verblijd je, moet je gewoon tevreden. Wees tevreden. Formules. Maar het is een intimiteit met Jezus Christus. Doordat hij echt leeft. En jouw kracht geeft op het moment dat hij het aangeeft. Of dat jij het nodig hebt. Kracht naar kruis. Corrie de Boom strijdde daarmee. Worstelde daar als klein meisje mee. Ze zei, papa, ik zal nooit sterk genoeg zijn om voor de Heer Jezus te mogen lijden. Om een martelaar voor hem te zijn. Zoals een klein meisje. En haar vader zei toen, Korreman, als jij van Haarlem naar Amsterdam gaat, wanneer geef ik jou dan je treinkaartje? 3 weken van tevoren? Nee, papa. De dag dat ik op reis ga. Juist, zei vader. En dat doet de Heer ook. Je hebt vandaag nog niet nodig dat je sterk genoeg bent om voor de Heer Jezus te lijden en een martelaar te zijn. Maar als je ooit het eer krijgt voor de Heer Jezus te mogen lijden, dan zal de Heer jou het treinkaartje precies op tijd geven. Ik herinner me dat ik zo getroost was, schrijft ze. Ik speelde weer met mijn pop en dacht niet meer aan die toekomst. Als het komt, krijg ik het treinkaartje op tijd. Christus geeft kracht in de geloofsverbondenheid met hem. Eerste fundament, fundatiesysteem. Tweede is korter. Kijk even hoe lang ik nog heb. Een paar minuten. Oh nee, nog 10 minuten. Die vinden we in Hebreeën 13. En het zou fijn zijn als je dat met me opzoekt. Vers 5 en 6. Het is eigenlijk misschien hetzelfde, maar anders gezegd. Want het is niet Christus plus natuurlijk. Maar het zijn twee fundamentstenen onder ons tevredenheid die in elkaar overvloeien. De Hebreeën schrijver geeft aan zijn hoorders laatste aansporingen in dit hoofdstuk, laatste aanmoedigingen. En dan zegt hij hier als een van de aanmoedigingen vers 5, laat uw handelwijze zonder geldzucht zijn. Wees tevreden met wat u hebt, want, dus hier is de opdracht, wees tevreden met wat u hebt. Reden, want hij heeft zelf gezegd, ik zal u beslist niet loslaten en ik zal u beslist niet verlaten. Daarom zeggen wij met goede moed, de Heer is voor mij een helper en ik zal niet vrezen. Wat zal een mens mij doen? Het tweede is dus Gods leiding en zijn betrokkenheid. Daarvan verzekerd te zijn is een fundament onder je leven. Hij zegt dus hier, pas op dat jouw handelwijze, ondernemers, ik weet niet of ze hier zitten, pas op, het geldt voor ons allemaal trouwens, niet alleen voor de ondernemers onder ons, maar pas op dat je handelswijze, datgene wat je doet, dat zonder geldzucht is. Dus datgene wat je doet, mag nooit gedreven zijn door om geld te vergaren. Als hoofdmotief. Natuurlijk heb je geld nodig, je moet je broodje kopen. Met een plakje kaas erop, is allemaal goed. Maar laat het niet zijn dat je diepste motief is dat je handelt en wandelt om geld te vergaren. Wees tevreden. Zorg dat je genoeg hebt met wat je hebt op dit moment. Want, reden, basis om dit te zeggen. God heeft zelf gezegd, ik zal u beslist niet loslaten en ik zal u beslist niet verlaten. Weet je wanneer hij dat heeft gezegd? Toen Jozua voor die enorme taak stond om het land binnen te gaan. Dat God door de mond van Mozes zegt van, hij zal je niet begeven en hij zal je niet verlaten. Jozua, heb goede moed. God is met je. En dat past hij zo, dat vind ik zo mooi, hij past het één op één toe op de hoorders daar. En ik denk dat we dat ook één op één toe mogen passen op de christelijke gemeente nu. Wees tevreden met wat je hebt, want God heeft zelf gezegd, ik zal je beslist niet loslaten en ik zal je beslist niet verlaten. Daarom zeggen we met goede moed, de Heer is voor mij een helper en ik zal niet vrezen. In Christus ben je zijn kind. Ik heb net het vers gelezen uit Johannes 10, waar hij zegt van, ik zal je niet verloren laten gaan. Je bent een schaap van de goede herder. Ik zal je niet verloren laten gaan. Niemand zal je uit mijn hand roven. En dat is de basis dat wij dit mogen toepassen. De Heer is voor mijn helper. Hij zal me niet loslaten. Hij zal me niet verlaten. Ontevredenheid kan heel erg ook voortkomen uit dat je, wat ik al zei, het gat in je ziel probeert te vullen. Maar ook dat je het idee hebt dat je niet in je bestemming wandelt. Dat je denkt van ik moet meer dit, of ik moet meer dat, of ik moet minder zus, of ik moet minder zo. Maar hier zitten twee principes in. Hij zegt, ik zal je niet loslaten. Loslaten, dat heeft in zich dat God jouw leven leidt. Hij heeft jouw leven vast. Ik zal jou niet loslaten, zegt God. Dat betekent, ik leid jou, ik ben betrokken op je leven. God is betrokken op je leven. Soms denk je wel eens van 6 miljard mensen of meer. En al die miljarden mensen die hebben geleefd, dat God mij kent, mijn naam kent. Dat hij mijn leven kent, mijn situatie kent, mijn omstandigheden, mijn gedachten, mijn gevoel. Mijn wandel, mijn handel. Kent God mij echt? Ja. God kent jou echt. Daar is hij machtig genoeg voor. Hij is alomtegenwoordig. Hij is alwetend. Hij kent jou echt. En hij is betrokken op je leven. Je hoeft dus niet bang te zijn dat je dat plan misloopt of zo. Soms kunnen we zo krampachtig wandelen en denken van ik moet meer dit of ik heb een bepaalde roeping voor dat. Maar als wij ons beschikbaar stellen voor de Heer, als we in overgave leven voor hem en zeggen van Heer, wat wilt u dat ik doen zal? Heer, mijn leven is niet mijn bezit, het is uw bezit. Als we die houding hebben, dan mogen we ook ontspannen wandelen in de wetenschap dat hij mij niet zal loslaten. En dat hij mijn leven leidt door alle omstandigheden heen. Hij is je herder. Hij zegt ook, ik zal je niet verlaten. En dat heeft in zich, ik zal niet van je scheiden. Ik zal, zoals we tegenwoordig zo vaak horen, dat man en vrouw elkaar verlaten. Zo zegt God, ik zal niet van je scheiden. Ik blijf bij jou op de weg. Is dat geen bemoediging? Is dat geen basis voor tevredenheid? Dat we weten van God is mijn helper. Daarom zeg ik met goede moed, de Heer is voor mijn helper, wat zal een mens mij doen? We hoeven niet meer, het zorgt ervoor, als we dit vers lezen, we kunnen tevreden zijn, want we hoeven niet meer zo te jagen om het hier en nu voor elkaar te krijgen, dat je huisje, boompje, beestje, je pensioentje, alles dik voor elkaar hebt. We hoeven niet meer zo te jagen zoals de wereld jaagt, om het allemaal stabiel en veilig en goed te krijgen. Want God zegt, ik zal je niet loslaten, ik zal je niet verlaten. En wat mij dus overkomt, is in zijn hand. Tot slot, Paulus zegt, ik heb het geleerd. Dat heeft hier ook alles mee te maken. Als God je leven leidt, dan is hij ook betrokken op je leven om jou te leren om met Christus genoeg te hebben. Alle moeilijke omstandigheden, zoals Laura Story schreef, leiden er uiteindelijk toe dat wij met Paulus kunnen zeggen, en dat kun je misschien niet zeggen als je jong bent, dat is niet wat je jezelf kan aanpraten, nou ben ik er of zo, maar Paulus was de oude grijzaard in zijn cel, zei, ik heb nu geleerd om dwars door alle moeilijke omstandigheden heen, dwars door alle vervolgingen, alle zweepslagen, alle verdrukking, alle het uitgekotst worden door mensen, het niet begrepen worden, dwars door dat alles heen heb ik geleerd. Hij schrijft het ook echt, in het Grieks staat het ook echt als voltooid tegenwoordige tijd. Ik heb het geleerd. Het lijkt best hoogmoedig, maar de oude grijze zegt, ik heb geleerd om tevreden te zijn in alle omstandigheden. God gebruikt al die situaties in onze levens, zodat we tot de belijdenis komen en steeds tot de belijdenis komen. Dat we zeggen, Christus, aan u heb ik genoeg. Gisteren sprak ik nog even met een broeder, een vriend, die al 4 jaar burn-out is en die nu een beetje uitkrabbelt. En we zaten gisteren rond een vuurtje en hij zegt, joh, ik kom er steeds weer achter dat het Christus alleen is. Alleen hem. Zijn persoon. Niet al zijn broodjes, al zijn gaven, als wat hij me geeft. Maar hem als persoon. Dat ik hem mag kennen. En de kracht van zijn opstanding. Dat ik hem zie. En dat door hem verzadigd wordt. Dat mogen we leren. Dat is een proces. Daar ben je misschien nog niet. Maar daar mag je doorheen. En de Heere zal ons daar ook echt in leiden als we ons aan hem toewijden en in geloofsverbondenheid met hem leven. Dus een oud rijmpje, daar sluit ik mee af. En dat zegt, weg wereld, weg schatten, gij kunt niet bevatten hoe rijk of ik ben. Ik heb alles verloren. En misschien geldt dat wel voor je, dat je het gevoel dat je alles verloren hebt. Misschien kom je ooit in een situatie. Maar ik heb Christus verkoren, wiens eigen ik ben. De Heere zegene zijn woord aan ons aller hart.